Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Allee.
Take 2.
Take 2. De laatste.
Dat weet ik niet. Welkom bij aflevering 78 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En gelukkige verjaardag.
Voor Laura. Dankjewel. Ja, vandaag is niet mijn verjaardag. Ik was afgelopen donderdag jarig. 29 lentes jong geworden. Ja, heel leuk. Ik hou van jarig zijn. Ik vind het allerleukste op aard.
Ja, ik ben stiekem ook wel heel grote fan van... jarig zijn.
Alleen mijn eigen verjaardag.
Ja, maar ik verwacht ook veel op... Ik bedoel, ik verwacht op zijn minst een taart. Ik verwacht slingers. Allee, zo, echt zo de basics.
Dat is basic.
Moet er zijn.
Basic birthday.
En ik weet dan ook van, ik moet taart gaan halen. Als elke jarig is, ik moet dat doen.
Ja, ik vind... ik ben ook echt zo de week... De aanloper naartoe is al zo... Ik ben bijna jarig. Het is bijna zover. Bijna mijn verjaardag.
Zet je zo iemand die je verjaardag een week viert?
Een maand.
You do you.
Nee, nu ben ik bij alles zo. Ik ga dat koekje toch nog pakken, want ja, het was mijn verjaardag.
Ja, snap ik.
Ik gebruik het wel lang als een... Nee, ik vier het ook wel lang. Ook gewoon omdat, ja, je moet dan met je familie, vrienden... ik moet trouwens nog met mijn vrienden vieren.
I know.
komt er nog wel van. Maar ik hou van jarig zijn.
En wat heb je gedaan op je verjaardag?
Gewerkt. Normaal neem ik verlof, maar gewerkt. Het was ook wel leuk. We hadden een event van het werk voor een... eigenlijk mega crossover. We hebben een film geproduceerd, geco-produceerd met Nederland. De Slag om de Schelde. En is nu in wereldwijd op Netflix gereleased. Dus we hadden een première in België. Maar in Nederland is hij in de bioscoop geweest. Heeft hij het heel goed gedaan. 500.000 kijkers, dat is veel. En Gouden Kalveren gewonnen. Dat zijn zo de Oscars van Nederland. Dus heel goed. Dus het was wel tof. Dat was gewoon met werk dan. En dan een klein première filmpje.
Kijk eens aan.
En dan in het weekend zijn we... en dan de week erna zijn. Ik ben dan nog op weekend geweest dit weekend. Mini wellness weekendje met de Lucky. Ja, dat is heel tof.
Met de Lucky.
Ja, voilà, weet nu ook iedereen hoe ik die man noem. het was heel fijn. Dus ik ben... happy, maar nog niet klaar. Ik ben nog niet, mijn verjaardag is nog niet gedaan.
Je hebt nog 3 weken.
Ja, ik heb nog 3 weken. Ik heb ook van Silke een heel leuk cadeau gekregen. een pretpakket.
Yes.
Het was een doos waar ooit 24 van onze boeken in zaten. Ik herkende de doos en ik dacht, bitch, gaat je mij nu gewoon ons boek geven?
Trauma for life.
Ik zie niet Hermex. Het was helemaal gevuld met confetti en dan allemaal leuke kleine pakjes, waaronder een vergrootglas. Sorry, it's my favorite part. Dus ik heb nu een vergrootglas.
Ik wist dat ik daar niks fout mee ging doen.
Nee, dat is een hele goede keuze.
Ik wens u er heel veel plezier mee.
Ja, dankjewel. verder komt er nog een verjaardag aan.
Ja.
Binnenkort...
Wij.
ik zie er zo kijken. Maar, binnenkort wordt de podcast 4 jaar.
4 jaar,
dat is kleuterschool.
Ja.
Nice. En ik vroeg me af, hoe moeten we het vieren? Vorig jaar hebben we op onze verjaardag bekendgemaakt dat we een boek gingen schrijven. Spoiler, zo'n mega aankondiging gaat er niet komen. Maar laat het ons weten. Hoe vieren wij onze 4e verjaardag? Zijn er zo... Wat doen mensen tegenwoordig met hun kind van 4? En dan kunnen wij misschien zo cake smashen.
Als mensen ons een cake willen
Silke moet taart hebben weten dat ik taart wil hebben.
Stuur ons een berichtje, kan altijd. We hebben al eens chocolade ontvangen, dus
ja,
kan. Het kan.
Mensen die ons volgen op Instagram weten dat we binnenkort ook een doos croquis krijgen. Chips.
Heerlijk. Laura weer heel goed geregeld.
Heel goed. Voilà, dus binnenkort worden we 4 jaar oud. Oh my god.
Ja, ja.
Time flies when you're having fun.
Maar ik zag dat jij jarig waart, hè, dus 2 weken voor de verjaardag van de podcast. En ik dacht, hoezo is er nu een jaar al gepasseerd? Want ik heb je toch net die fles wijn cadeau gedaan.
Ja, ja, ja.
Ik was echt even kortsluiting. Ik dacht, dat kan niet.
Ja, zot, hè?
Dat kan niet, ja. Echt? Ja, maar toch wel.
Maar toch wel.
Ja. Nee, maar ik vind het heel cool dat we 4 worden.
Voelt groot.
Het voelt al groot, hè. Zo van, we zijn geen baby's meer.
Nee, nee.
Die zomaar in het wilde weg... Doen we nog steeds een beetje.
Doen we nog veel.
Maar we zijn toch al gegroeid.
We zijn toch al gegroeid, ja. Nee. Dus happy birthday to us. Het is trouwens op 31 oktober dat we jarig zijn.
Op Halloween.
Op Halloween hebben we onze eerste aflevering gelanceerd.
Zo makkelijk om te onthouden.
Ja, zo'n goeie. Dat is altijd goed. Ja altijd goed. Verder dacht ik even om over ons najaar te praten. Want er zijn wel leuke dingen die er aankomen.
Moet je doen.
Om te beginnen, het audioboek hebben we aangekondigd op Instagram. We vinden het zelf nog altijd een gek idee. We hebben een podcast, dan schreven we een boek en nu maken we een audioboek van ons boek. Maar het was wel een toffe ervaring. Dus we hebben, Silke en ik hebben het boek ingelezen.
Ja.
We gaan eindelijk onthullen, want ik lees mijn hoofdstukken in en Silke de hare. En de stukken van de experts lezen we dan voor elkaar in. Maar zo gaan jullie dus, als mensen die nu nog willen een gokske wagen, wie welk hoofdstuk heeft gelezen... Kan. Het komt op Storytel, zowel in Nederland als in België. We hebben alle twee heel veel keelpijn gehad.
Ik moet zeggen, dat ik op een gegeven moment, ik was dat aan het inspreken en ik voelde mij op een gegeven moment die dolfijn van Kabouter Wesley. gekapske. En dan zo heel veel zuchten ook. Zo, ja. Telkens als ik een woord... Maar echt de meest eenvoudige woorden lukte op een gegeven moment niet meer. En ik dacht... Ja, alle letters beginnen ook zo rond te zweven. Ja. En ik voelde me echt die dolfijn.
Ja, het zijn sessies van 4 uur.
Ja.
En het is echt intens, hoor. Je moet echt gewoon voorlezen.
Keelpijn. Ja. Mannekes.
En ook zo aan het lezen zijn en zo... Oh my, die zin. Wat de fuck? Hoe heb ik dat ooit zo geschreven?
Ook nog schrijffout.
Ja, ja, inderdaad. Maar komt dus op Storytel voor de mensen die geïnteresseerd zijn.
Ja.
Het was leuk om eens te doen.
Ja, zeker.
En dan hebben we nog een evenement. Begin november met onze uitgeverij. 9000 boeken. Dus Borger van Lambrecht organiseert, omdat er geen boekenbeurs meer is in België. Vroeger was er dus een hele grote boekenbeurs waar alle auteurs 2 weken lang samenkwamen. Nu doet onze uitgeverij zelf iets. Dat heet 9000 boeken. Is in Gent. Silke en ik gaan op 6 november... om, als ik het goed heb, 2:30 in de namiddag signeren in de FNAC in Gent. Je mocht je boek meepakken, je mocht daar een boek kopen, as you wish. Ik ga alleen huwelijksaanzoeken signeren en geen katten tekenen. Nee. nee. Al jullie wensen zijn welkom. We zitten daar denk ik een 2-tal uurtjes. En aansluitend gaan we een talk geven over ons boek.
Ja.
Meer
hoeveel bloed, zweet en tranen ons dat weer gekost heeft.
Ja, ja. En daar kun je je gewoon voor aanmelden, is gratis. En dat is in de Krook in Gent. Voilà. Dat is 9000 boeken.
Voilà.
En dan... De rest gaan we geheim houden. Ik zie zulke kijken van nee, we gaan nog niks verklappen. Er komt nog meer dit najaar. Leuke dingen, maar we gaan het nog even geheim houden.
Maar als jullie dit vandaag luisteren...
Normaal gezien weet je eind deze week wel what's happening.
En zo niet, dan kan dit gewoon niet genegeerd.
Dan kan dit genegeerd worden. En dan heb ik nog één activiteit, één losse flodder activiteit, die dat wij vrijdag gaan doen. En ik dacht, misschien kunnen we de luisteraars er terug bij betrekken.
Mm-hmm.
Heb jij in je agenda gekeken? Jij weet wat we vrijdagavond gaan doen?
Ja.
Ja, dus vrijdagavond gaan Silke en ik brainstormen over de totebags die eraan komen. En ik dacht, als mensen geniaal zijn en geniale ideeën hebben voor de totebags, stuur ons een bericht. wie weet haalt jouw idee het. Je wordt er niet voor betaald.
Nee, dat moeten we duidelijk maken.
Maar we gaan dus we hebben een brainstorm sessie ingepland. We gaan ook met iemand samenwerken voor de totebags. Gaan we nog misschien even geheim houden. Voilà, daar gaan we vrijdag over brainstormen.
Dus ook later meer.
Later meer. En weet dus, als je kerstlijstje aan het samenstellen bent, Sinterklaaslijstje, er komen totebags. Ze komen eraan. Ja, leuk hè? Dus het is wel de bedoeling dat ze er begin december zijn.
Ja. Dat moet lukken. En als dat niet is, dan laten we dat ook weer weten.
Dan laten we dat ook weer weten. Stel u voor dat ik er weer beloftes aan het maken ben.
Wie is het gezinssoort bij jullie?
Op papier ik. Mm-hmm. Omdat ik gewoon beter ben in de administratie.
Ah zo, ja.
As you know. Dat is gewoon zo. Ik heb daar straks weer een discussie gehad over mails. Dus ik heb twee soorten mensen. En Silke en ik zijn exact die twee soorten mensen. Vanaf dat er bij mij een notificatie is op eender welk apparaat moet dat weg. Dat rood eentje moet weg. Ik denk dat Silke naar mails op, 5800?
Nee. 2000.
Maar 2000. Maar dus die laat die openstaan. Ja, verschrikkelijk, kan ik niet aan. Ik ben administratief het gezinshoofd, maar hier gaat geen beslissing de deur uit zonder Lucas zijn stempel.
Ja, maar dat is ook wel bij mij. Annick, ja, onbewust is dat dan, denk ik, dat ik daar nu heb aangepraat dat ze niks mag doen zonder dat dat eerst langs mij is.
Ja, voilà, dus exact. Jij bent het gezinshoofd, officieel. En Lucas bij mij ook. Dat voilà.
Kijk, dan is dat nu duidelijk.
Voilà, dat is duidelijk. Dan hebben we afgelopen week een mail gekregen. We gaan over in de aflevering.
Ja, dat is prima. Ik wou gewoon nog zeggen dat jij ze met mij zit komen helpen met verven.
We beginnen nog niet aan de aflevering. I want my credit.
Vond ik ook nog een event om even te vermelden. Ja. Wij doen nog andere dingen buiten de podcast opnemen. En ik dacht, god, die Laura heeft nog verbouwd. Die heeft ook al heel hard geverfd. Die kan bij ons ook eens komen helpen. En een paar uurtjes komen helpen.
Het is zo mooi. Dus Silke is heel slim geweest en heeft bij de aankoop van haar huis alles mooi wit gelaten. Heeft goed nagedacht. En heeft zo'n boldly keuze gemaakt. Ja. Maar echt, een hele hoek in haar huis is nu donkerblauw.
Blauw. Ja, we zijn er heel blij mee.
Het is zo mooi. Het was heel mooi.
Ja, de morgenmagazine, je mocht er altijd eens bellen.
Ja, dus zijn er design...
On a budget, by the way.
Ja, on a budget, homemade, self-made.
Ja, dus ja, ik ben echt mega dankbaar dat jij zit komen helpen.
Oh, maar dat is zo graag. Echt waar, echt super graag gedaan. Ik schilder graag, ik heb je dat gezegd. Ik ben ook zo, Silke en ik babbelen heel de tijd, maar als ik dan kom helpen, ik ben echt een hele goede arbeider. Dus je geeft mij een taak, ik neem die taak ter harte en ik zwijg en ik doe mijn werk.
Tot de schaft?
Ja, tot de schaft en dan ga ik verder. En ik had ook mijn eigen eten mee. Ik heb dan uiteraard toch een broodje genomen. Omdat Silke...
dat hoort er wel bij, als je zo hard
maar maakt. Ik had dan echt mijn eigen broodjes mee en ik was echt van, ik ben hier voor de job.
Nee. Treats on us. Broodjes.
Ja, was lekker. Was leuk. Nee, vind ze. Ik verf heel graag. Dit is geen uitnodiging voor niemand trouwens.
Stel je voor, even zitten ze weer in onze berichten.
Maar de kleur is wel heel mooi. Als mensen nadenken over een statement kleur.
Dus het is petrol. Petrol.
Petrolblauw. Dat was heel Limburgs. Dat kwam echt van diep. Ah, meisen.
Ik weet het.
Petrol. Petrolblauw. Oké.
Goed, nu mag jij verder.
Nu ga ik verder. Het was aan mij om te kiezen.
Ja.
Ik heb een hele lijst. En toch heeft er iemand deze week een mail gestuurd. En ik dacht, ja, jij wordt
dit
het.
Dit moeten we doen. Ja.
Ik ga de mail...
heb ik trouwens ook gelezen.
Ah ja, die mail heeft ze dan wel gelezen.
Wil ik even credit dan voor mij.
De mail was heel triggering. Dus ik heb direct gestuurd... Dank u voor uw mail. Mag ik de mail voorlezen als we de aflevering doen? Anoniem, uiteraard. Dus ik ga het ook anoniem voorlezen. Het was triggering en ik hoop dat het jullie gaat triggeren. En voilà, ik ga hem gewoon integraal voorlezen. Oké, hier gaan we. Het is ook heel leuk. Ze zegt, beste, en dan tussen haakjes, wij zijn Laura en Silke. Dus beste Laura en Silke. Ik heb jullie vorig jaar ontdekt op toch wel een heel bijzonder moment in ons leven. De aankoop van een huis. We waren een tijdje op zoek naar een woning en we vonden eindelijk de woning. Bot uitgebracht, afgewezen en dan na 2 weken toch aanvaard. Enfin, long story short, it's ours. Ik voel de pijn nu al.
Ja.
Oh, de hele zoektocht. Maar... Wat bleek? Het huis was gelinkt aan een moord. Oh god, true crime in mijn toekomstige huis. Uiteraard begin ik te zoeken en te lezen en alles uit te pluizen, tot ik op een podcast van het Nieuwsblad stootte, waar de zaak heel sumier besproken wordt. Long live Spotify, want ik word al snel doorverwezen naar jullie podcast. En wat zijn jullie een inspirerend duo, heerlijk onbezonnen Laura en warme Silke. Ze loodsen mij door de coronacrisis. En ik luister elke keer weer guitig naar jullie theorieën en op dit moment zelfs op een strand in Creta. Yes, ja. Girl! Maar deep down zou ik heel graag willen weten wat er is gebeurd met die moord die in ons huis heeft plaatsgevonden. No worries. Dit vind ik een hele mooie zin trouwens. No worries, we wonen heel graag in ons nieuwe huis. En als er geesten bestaan, dan is de vrouw die vermoord is de perfecte host. Want we voelen heel veel liefde in ons stulpje. Dan schrijft de mail... schrijfster de naam. Dus die ga ik nog even zo laten. Ik heb het grootste respect voor het slachtoffer en voor haar ouders, maar is dit een zaak die jullie misschien zouden willen behandelen? Ik blijf alvast trouw op post voor jullie. Verdere avonturen, vele groetjes. Heftig.
Ja, in heel veel opzichten, hè.
Je koopt een huis en je ontdekt dat er een moord is gebeurd. Heftig. De naam van het slachtoffer zei mij in eerste instantie niet echt iets. Toen ik de zaak opzocht, kende ik hem wel. En de reden waarom ik hem nu ook wou brengen, is om gewoon in het algemeen... het een heel, helaas een heel klassiek voorbeeld is van femicide. Het slachtoffer is een vrouw. En ik vind gewoon dat we daar nog eens bij stil moeten staan. Op het einde van de aflevering zullen we er zeker nog eens even over praten, omdat er de laatste tijd weer een paar slachtoffers zijn gevallen. Dus ik dacht, weet je wat, nu is het moment om het te doen.
Ja, absoluut.
Voilà. Ik wil even zeggen, ik heb ook de aflevering van Stemmen van Assise geluisterd. Mm-hmm. En ik heb mij voornamelijk gebaseerd op artikels van het Nieuwsblad van, denk ik, een van de twee die meewerkt aan de podcast van Stemmen van Assise. En artikels uit het laatste nieuws.
Ja, classic voilà. Combinatie eigenlijk.
Classic combo. ja, oké. Okay. Het is een heftige zaak, jongens. Ik vond hem heftig om te doen.
Ja, dat is... Ja. En ook vooral omdat we nu echt wel een connectie weer hebben met het verhaal dankzij de mail die ons is binnengestuurd geweest. Dat voor mij geeft mij echt kippenvel gewoon.
Ja, ja, ik had ook kippenvel toen ik de mail las. En ik dacht, oké, als we genoeg vinden over deze zaak, moeten we hem doen. En dat is gelukkig zo gebleken. Let's go, hè. Oké. Wat ook opvallend is, het is heel snel gegaan in de juridische wereld. Want de feiten dateren van 27 april 2018 en de veroordeling is al gebeurd. Hè. Dus 2018 is het door corona, maar lijkt echt vorige week.
Ja, absoluut.
Maar dus de hele zaak is afgerond, vandaar dat we hem kunnen brengen. We zijn vrijdag 27 april 2018. En iets na de middag krijgt Peter Quintens... telefoon. Zijn dochter Julie, dan 23 jaar oud, is niet komen opdagen op haar stageplek bij het kapsalon New Look in Roosbeek, Boutersem, dat ligt in Vlaams-Brabant. Peter is onmiddellijk ongerust, want Julie is een heel stipt en plichtbewust meisje. Timmy, haar baas, die naar haar papa belt, zegt ook van ze is hier nog nooit te laat toegekomen, hier klopt iets niet. Peter heeft de sleutels van het appartement waar Julie woont en hij beslist om naar daar te rijden. Dat appartement ligt vlakbij de suikerraffinaderij in Tiene. Zij heeft het bovenste, dus het is een huis dat ingedeeld is in twee appartementen. Zij behuist het bovenste appartement en op de onderste verdieping woont de broer van Julie samen met zijn vriendin. Peter heeft de sleutel van de woning, dus hij kan gaan kijken... wat er is fout gelopen, wat dat er...
Ja,
waar dat
Julie,
klopt, waar Julie is.
Ja, ja.
Julie heeft een hondje. Dat hondje is thuis. Er is ook een soort van hondenhek. Ik ken het, denk ik, zoals bij kinderen. Hè, dat je een soort van kinderhek hebt aan de trap, zodat die hond niet tussen de twee verdiepingen kan lopen. En Peter ziet dus dat hondenhek toe is. En hij ziet ook die hond staan aan het hek. Peter gaat verder en hij gaat naar boven... En van zodra hij uit het appartement van Julie naar binnen gaat, ziet hij het lichaam van Julie levensloos op de grond in de living liggen. Ze ligt lang uit op de vloer. Ze is volledig aangekleed. En Peter merkt onmiddellijk op dat ze in een onnatuurlijke houding ligt, met uitzondering van een heel klein beetje bloed dat aan haar neus zit. Maar Peter zelf ziet niet echt sporen van geweld. Haar handtas en haar gsm liggen naast haar, als ook een Delijze-tas. Plastieke tas met twee mannequinpoppen in, die dat door haar toystudenten wordt gebruikt om op te oefenen. Op tafel ligt geld. Er is een kader en een stoel omgevallen, maar niets wijst erop dat er iets is meegepakt.
Nee, inderdaad. Ja, Peter ziet dat tafereel en ja, die rent uiteraard in paniek naar de buren van Julie, belt daar de hulpdiensten. En er komt een ziekenwagen aan en een MUG-team, maar die konden alleen maar het overlijden nog vaststellen van Julie. De spoedarts die zegt dan meteen, hier zijn wel sporen van wurging te vinden. Mm-hmm. En wat daar ook frappant is, de politie komt uiteraard ook ter plaatse en wie is daar ook bij? Haar vriend Thomas, die inspecteur is.
Ja. He,
dus dat is ook al behoorlijk heftig.
Ja. Ja.
Nu, het Leuvense parket die is meteen gealarmeerd natuurlijk door wat dat ze daar aantreffen. Schakelen meteen een wetsdokter en een technisch labo in. En daar wordt eigenlijk inderdaad al vastgesteld van ja, er zijn een paar verdachte elementen.
Mm-hmm.
Nu, ze zijn er al zeker van. Het is geen zelfdoding.
Nee.
Hè? En zoals Laura zei, er is ook geen sprake van inbraak. Hè? Alles, al het geld is er nog. Enkel die bureaus ligt omver. En Thomas, de vriend van Julie, die merkt wel op dat het topje en de BH van Julie lichtjes verschoven zijn ter hoogte van haar rechterborst. En dat ze enkele gelnagels mist. Maar over de dader geen idee. Wat dat ze wel nog weten, is dat Julie voor het laatst werd gezien om 9:00 toen ze haar hondje uitliet. En om 10:00 heeft ze nog een sms'je naar haar papa gestuurd. De familie en vrienden van Julie hebben zoiets van, what the fuck, is hier gebeurd? Hoezo is Julie van zoiets slachtoffer kunnen worden? Ze omschrijven haar als een rustige en lieve vrouw. En dat ze eigenlijk heel erg gelukkig was, dat ze van haar leven genoot. En dat ze nu eigenlijk ja, met Thomas, de politieinspecteur, eigenlijk al een half jaar zeer gelukkig samen was.
Ja.
Ze hadden plannen om zelfs te trouwen. En haar vrienden zeggen ook van, ja, ze had met niemand problemen, so what happened?
Mm-hmm.
Nu, ze werd op vrijdag gevonden. Maandag wordt de autopsie uitgevoerd.
Mm-hmm.
En daaruit kunnen ze inderdaad concluderen van oké, Julie is vermoord. Maar ja, er is een weekend gepasseerd, maar nog steeds heeft niemand duidelijkheid over waarom Julie nu net het slachtoffer is moeten worden. En het gerecht, dat staat ook in de artikels, geeft op dat moment nog niet veel informatie. En ik denk dat het ook is omdat ze nog niemand in de gaten hadden van...
Nee.
Dus dat ze nog niet te veel informatie worden vrijgeven daarover.
Wat ik nog heb gevonden is dat ze effectief een heel weekend lang naar sporen hebben zitten zoeken. We zijn 2018, het is heel recent. Mm-hmm. Dus ja, dingen zoals DNA-analyse hadden veel kunnen opleveren. Die gelnagels dat ontbreken zijn sporeloos. Dat zijn allemaal dingen waar dat ze vermoedelijk wel zoiets hadden van dit kan een piste zijn, hier kunnen we mee aan de slag. Wat ze na het weekend wel al zeggen en wat dat de familie ook in interviews meedeelt, is het feit dat er geen sporen van inbraak zijn, doet ons vermoeden dat Julie haar dader moeten hebben gekend. Want Julie is, wat je ook al zei, door iedereen heel geliefd. Ze heeft heel veel vrienden. Het is niet het grote fuifbeest. Ze is graag in haar huis. Ze gaat graag een keer op reis en op weekend. Maar het is niet dat appartement werd platgelopen door Jan en Alaman. Dus haar familie heeft zoiets van, als er geen sporen van inbraak zijn, dan moet ze haar dader hebben gekend.
Ik wil ook nog even meedelen dat er geen sprake was van seksueel misbruik.
Ja.
Dat is ook nog een conclusie uit de autopsie. Maar om dus te weten te komen wie dat dan gedaan zou kunnen hebben, keren ze eigenlijk echt zo terug naar de basics.
Mm-hmm. Ik heb opgeschreven, ik ga op veel dingen kakken vandaag, maar niet op de politie van Tine. Wat een toppers.
Ja. In de artikel staat ook van, ja, het is echt zo klassiek politiewerk dat ze doen. Ze gaan van deur tot deur op zoek naar getuigen. Alle vrienden en familieleden worden verhoord. En wat dat ze dan, vind ik een heel interessante piste wat ze dan doen, is dat ze gaan kijken naar welke gsm-toestellen er die dag of die
tijdspannen
eigenlijk onder de zendmast zijn geweest in Tiene.
Ja.
Die dan ook eens nog eens in de buurt waren van Julie.
Ja.
En ze gaan dan die lijst van wat ze vinden, van wie dat er in de zendmast in de buurt is geweest, vergelijken met de Facebook-vrienden van Julie, want ze moet haar dader gekend hebben.
Ja.
En daaruit komen drie verdachten.
Ja. Ja.
Haar huidige vriend Thomas, haar ex-vriend en nog een kennis die lange tijd haar buurjongen is geweest.
En ik heb hierbij geschreven, iedereen mag nu eens gokken en jullie gaan allemaal fout gokken.
Sowieso.
Ja, sorry, nog iets even daarover. Dus... geniaal, dus je vergelijkt... Dank u 2018, dank u Facebook, we gaan het zeggen zoals dat is. Maar nee, ik vind het heel goed, inderdaad. Op een weekendtijd hebben ze wel een hele goede strategie en ze hebben drie matchen. Die drie mannen worden alle drie ondervraagd en ze hebben alle drie een alibi.
Ja.
Alsnog wordt er op 4 mei 2018 een arrestatie gedaan.
Ja, dat is 8 dagen later.
Ja. Ja, wat dat voor mij snel is, enerzijds, maar ik kan mij voorstellen voor de familie en vrienden van Julie lijkt aan eeuwigheid.
Absoluut, absoluut, ja.
8 dagen later wordt de 25-jarige Ben Vertooy opgenomen. Hij is de kennis, de oude buurjongen van Julie. Hij wordt gearresteerd in Boutersem, bij hem thuis. Hij woont daar in een caravan op de ouderlijke grond. Recht tegenover de ouders van Julie.
Recht tegenover.
Hij wordt gearresteerd en het is dus in zijn eerste ondervraging geeft hij zijn alibi mee. Maar bij de arrestatie nu en zijn tweede ondervraging gaat eigenlijk vrij snel over tot bekentenissen.
Ja, hij heeft tijdens zijn eerste ondervraging geeft hij zijn alibi. Mm-hmm. Hij zegt van ja, ik ben om 10:30 bij mij thuis in Boutersem naar 10 vertrokken. Ik ben nog eens gestopt bij een vriendin. Ik moest dringend naar het toilet. Dus die kan eigenlijk vouchen voor hem. Die was effectief wel hier. En dan is hij doorgereden naar het huis dat hij en zijn vrouw aan het verbouwen zijn in Tine. Ze hebben dus plannen om vanuit die caravan te verhuizen naar een huis waar dat ze nu aan bezig zijn. En hij zegt van ja, de chap was nog niet droog, dus kon niks doen. Dus ik ben terug naar Boutersem gereden om te gaan eten. En het is toen eigenlijk dat de politie al dacht van ja, toch maar een rare uitleg eigenlijk, wat dat gezegd
heeft. De enige chance dat hij dat Ben toen had, was dat dat huis dat hij aan het verbouwen is, effectief onder die zendmast ligt.
Ja.
Dus dat is in eerste instantie, als je de alibi kort checkt, heb je zoiets van, klopt, dat huis ligt onder die zendmast.
Ja, maar dan zeggen de speurders van, ja, we willen toch wel meer concreter uw locatiebepalingen in uw gsm zelf inzien. Hè? En die gsm zorgt er dan eigenlijk voor dat de speurders te weten komen dat Ben tussen 22:45 en ja, dus iets voor de middag, het moment dat Julie vermoord werd, niet in de omgeving van zijn verbouwing was, maar wel in de buurt van het appartement van Julie, in dezelfde straat zelfs.
Ja.
En ja, dan weet de politie eigenlijk al genoeg.
Ja, inderdaad. Wat doen we eerst? Even over Ben of eerst zijn bekentenis?
Eerst zijn bekentenis.
Oké. Dus hij wordt inderdaad een tweede keer gearresteerd. Hij wordt gearresteerd en hij wordt een tweede keer ondervraagd. En de politie confronteerde hem eigenlijk met die telefoongegevens. Er blijkt ook van alles gewist te zijn. Er blijken zoekopdrachten gewist te zijn in zijn telefoon. En ja, zoals ik daar straks al zei, hij gaat onmiddellijk over tot bekentenissen en hij zegt het klopt, ik heb Julie gewurgd. In eerste instantie is hij heel kort over die moord. Hij zegt, ik ben bij Julie binnen geweest. Ik wou met haar een beetje babbelen. Ik heb wat stress met mijn verbouwingen, een beetje huwelijksspanningen. Ik beschouw Julie als een vriendin. Ik wou even met haar babbelen. Ik ben naar het toilet gegaan bij haar. Ik ben buiten gekomen en Julie deed op dat moment parfum aan. Dat heeft bij mij iets getriggerd. Ik ben, er is iets geknakt in mijn hoofd, zeg maar. En in een impuls ben ik haar beginnen wurgen. Ik heb niet echt een motief. Ik heb volgens impuls gehandeld.
Ja, dus waarom dat hij dat gedaan heeft, kan hij zelf niet verklaren. Apart detail is dat hij zegt van ja, ik heb een speciale techniek gebruikt om Julie te wurgen. Eentje dat ik heb geleerd tijdens een cursus zelfverdediging.
Fuck you, Ben. Echt waar.
Wat dat dan ook apart is, is dat eigenlijk Julie's ouders dus naar het politiecommissariaat geroepen worden. En dat de speurders tegelijkertijd dus aan de overkant van hun huis een huiszoeking uitvoeren in de caravan van Ben.
Ja, inderdaad. Ook de arrestatie, normaal, het is niet dat er met zoveel patsergedrag wordt gedaan, maar de politie gaat zich meestal niet inhouden als ze iemand die ze verdenken van moord, om die te arresteren. Maar dit hebben ze blijkbaar heel anoniem gedaan, dus niet met de grote sirenes, ik vermoed met een anonieme politiewagen. Omdat ze wisten, ja, die ouders van Julie, die wonen hier gewoon fucking recht tegenover. En ze hebben dus de arrestatie niet gezien. Mm. Wat dat dan goed is, lijkt mij. Want als ik iets had gezien, dan was ik dat huis in brand gaan steken.
Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Over Ben dan even?
Over Ben. Hoe kent Ben Julie? Misschien daarmee beginnen ze. Ja. Dan dus inderdaad opgegroeid in dezelfde straat. Julie was eigenlijk vooral bevriend met de zus van Ben. Ze kenden elkaar wel, maar niet echt. Het is pas op latere leeftijd dat ze elkaar een beetje terug hebben gevonden door een gemeenschappelijke interesse. Julie was van opleiding schoonheidsspecialiste en ze was nu voor kapper aan het studeren. Zij had mensen nodig om haar studie op uit te oefenen, zeg maar. En Ben die volgde zelf cursussen bij een schoonheidsinstituut. Hij was bezig met Oosterse massagetechnieken en het is een beetje in die wellness-vibe, dat ze elkaar gevonden hebben. Dus Julie knipte eigenlijk vooral het haar van vriendinnen om te testen en Ben was eigenlijk de enige man die bij haar thuis kwam om proefconnen te zijn.
Ja, en hij ging dan zo één keer in de twee weken ging hij eens langs om alles bij te laten knippen. Dus het was zo eigenlijk dat ze elkaar wat beter leerden kennen.
Ja.
En Ben is op dat moment 25, Julie 23.
Ja.
En over Ben wordt eigenlijk geschreven dat hij eigenlijk al op zijn 25e al zoveel verschillende jobs had gehad.
Ja, ja.
Hij heeft blijkbaar in de Gamma gewerkt, heeft bij Bpost gewerkt, hij heeft parkeerbonnen uitgeschreven.
Dat zijn hier even alle Belgische bedrijven aan het shamen.
Nee, dat is niet shit. Maar te zeggen, er is een heel arsenaal aan jobs dat die jongen tot dan al had uitgevoerd. Hij was ook poetshulp geweest en had dan zijn ding meer gevonden bij die massage.
Ja.
Nu, zijn jeugd is eigenlijk ook een beetje schrijnend.
Mm-hmm.
Hij had een zeer moeilijke familiale band. Hij werd heel erg veel gepest op scholen. Daarvoor zegt hij op een gegeven moment, ze zaten mij gewapend met messen achterna tot aan de bushalte. En dat zou te maken hebben gehad met zijn autisme-spectrumstoornis, waar hij mee kampte en wat ik denk ook gediagnosticeerd zal zijn geweest.
Ja.
Nu, wat dat opmerkelijk is, over de autisme-spectrumstoornis zullen we het straks nog uitgebreid hebben. Wat dat opvallend is tijdens die verhoren, is dat hij zelf een heel interessant punt naar voren brengt, waar dat hij mee kampt eigenlijk.
Het is heel, hij heeft geen idee waarom hij het heeft gedaan, maar hij kan wel zeggen waarom hij het heeft gedaan. Of wat dat er allemaal speelt. Wat dat er allemaal heeft meegespeeld in het hele gebeuren.
Hij begint eigenlijk zelf over zijn porno- en seksverslaving. Hè?
Ja.
De politie zelf zegt van we hebben er helemaal niks over teruggevonden. Maar we weten dat Ben heel goed was in het wissen van bepaalde dingen. Wat dat ook belangrijk is om te weten, is dat Ben deel uitmaakte van de Jehovah-getuigen.
Ja.
Dus in de artikels wordt ook gesuggereerd, het zal wel zijn dat hij dat gewist heeft, want dat zou niet goed overkomen dat iemand die Jehovah-getuige is naar porno kijkt.
Nee. Het is ook niet zijn... De overtuiging van de getuigen van Jehovah komt niet van hem. Zijn ouders hebben zich bekeerd toen Ben een kleuter was.
Ja.
En zoals we zeiden, Ben is inderdaad getrouwd. Dat is ook binnen de gemeenschap gebeurd. Ben trouwde al op zijn 20e en zijn vrouw was toen 18 jaar oud. Heel bijzonder. Ik ken geen getuigen van Jehovah.
Nee.
Ze staan soms aan mijn deur. Verder weet ik er niks van.
Nee.
Dus als mensen ons kunnen enlightenen... maar we vermoeden dus, we weten het niet, maar we vermoeden dat porno kijken niet mag.
Nee, inderdaad. Wacht even zien. Ja, en oké, tot daar en toe een porno- en seksverslaving. Er zijn wel meer mensen die daar mee te kampen. Maar bij hem loopt het eigenlijk uit de hand.
Ja.
Het wordt ook steeds extremer, steeds gewelddadiger. En hij zegt ook van elke seconde dat ik vrij was, was ik daarmee bezig. Was ik daardoor volledig geconsumeerd. En dat hij zelfs van ik moest mij soms zelfs terugtrekken op het toilet met mijn smartphone om dan te kunnen masturberen, zodat
tijdens
ik van die eager afkwam. Wat dat ze ook eigenlijk te weten komen, is dat Ben zijn vrouw bedroog Ja. Met sekswerkers. Ze zijn in zijn gsm hebben ze dat ook gevonden, dat hij contacten zou gehad hebben met sekswerkers.
De week voor de feiten zou hij met 8 verschillende sekswerkers in contact zijn geweest. Ja. We weten ook dat hij voor en na de feiten op de dating-app Tinder zat. Dus er kan wel gesteld worden dat Ben een zeer apart leven naast zijn officieel leiden. Ja. Leiden. Dat kunnen we wel zeggen.
Een beetje gewoon echt dubbel leven.
Ja, echt een dubbel leven. Want uiteraard, Ben wordt ondervraagd, maar zijn familie en zijn vrouw worden ook ondervraagd. En die geven aan om van niks te weten. Niet van de moord, niet van de seksverslaving, niet van de porno, niet van de sekswerkers, niks.
Ja, kunnen we ook een vraag stellen, natuurlijk. Hè? Tuurlijk, want in welke mate kun je zo'n extreme seksverslaving echt...
Achterhouden.
We weten het niet. Hè? Het kan echt zijn dat ze er niks van wisten. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen in zo'n gemeenschap dat er heel veel schaamte heerst.
Ja, en je beschermt natuurlijk altijd.
Ja. Maar bon, daar kunnen we ons niet over uitspreken.
Nee.
Hoe dat in elkaar zou steken. Nu, even kijken. De familie heeft zoiets van, ja, maar waarom komt er geen motief?
Ja.
En Peter, de vader, die praat met de kranten. En die zegt van, ja, we wisten eigenlijk al van de politie dat er iemand in de directe omgeving werd gezocht. Maar we hadden nooit gedacht dat de dader in onze eigen straat zou wonen. De straat waarin Julie is opgegroeid. 10 keer per dag passeren we langs dat huis. We hebben nog zoveel vragen. De belangrijkste, waarom moest onze dochter dood? Zolang we geen antwoorden krijgen, blijft het zeer moeilijk om dit een plaats te geven. Laat staan om afscheid te kunnen nemen. En hij denkt eigenlijk, of heel de familie van Julie vermoedt, dat het, dat Julie Ben zou afgewezen hebben of niet zou ingegaan zijn op zijn avances eigenlijk. Ja. Maar het gerecht counter dat meteen in het onderzoek ook al. De woordvoerster van het parket, Sarah Kalawaert, die zegt eigenlijk van, ja, ondanks dat hij daar om de 2 weken naartoe ging, bleef dat contact wel oppervlakkig tussen Julie en Ben. Hij heeft geen reden gegeven voor zijn daad en stelt dat hij in een impuls gehandeld heeft. Hij belde aan, Julie Quintens herkende hem, liet hem binnen en was enkele minuten later dood. Dus het feit dat het motief met verliefde gevoelens zou te maken hebben gehad, zegt het parket van, ja, dat denken we niet.
Nee. Ja, het
kan nog steeds.
Het kan ermee hebben gespeeld. Hè. Ik ben ook in een aantal artikels tegengekomen dat Ben zou hebben verteld dat hij ooit wel verliefd is geweest op Julie.
Het kan, hè, dat hem daar nooit iets van gezegd heeft of zo. Dat kan ook nog in die mate ook.
Ja, inderdaad. Misschien is het iets dat hij voelde van binnen en heeft opgekropt en dat dan inderdaad is naar buiten gekomen. Maar ja, ik weet het zo. Ja, moeilijk.
Hij blijft niet zeggen waarom. Het
is hij hult zich in zwijgen. Hè? Dus dat is moeilijk. Ik heb hier nog één ding opgeschreven wat ik heel moeilijk en frappant vond. Is dat voordat Ben werd gearresteerd, de familie van Ben, de familie van Julie, is gaan condoleren. En in shock waren van wat er met Julie was gebeurd. Toen wist nog niemand wie dat de dader was, voor alle duidelijkheid. Maar dat moet wel heftig zijn dat je die familie gaat condoleren en dat uw zoon dan ineens de dader blijkt te zijn.
Peter heeft ook gezegd natuurlijk dat de relatie tussen die families echt compleet verwoest is.
Natuurlijk.
En ook, hij zegt, van die familie hebben we nooit meer iets gehoord. Ze wonen er nog steeds wel tegenover elkaar, maar dat is niet evident. Hè,
Tuurlijk niet. Nee. Langs twee kanten, hoor. Ik zou ook niet weten of ik nog zou durven gaan bellen om te praten als uw zoon de moordenaar is van de dochter.
Ja, absoluut. Wat ik nog interessant vind, is dat, 20 dagen na de arrestatie, hij was aangehouden op verdenking van doodslag.
Ja.
En dan tijdens de behandeling voor de raadkamer heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om de beschuldiging van doodslag om te zetten in moord.
Ja.
En daar zijn ze mee akkoord gegaan. Dus Ben wordt er uiteindelijk van beschuldigd Julie opzettelijk en met voorbedachte raden te hebben gedood.
Ja. Daar komen we zeker nog op terug in
bij het
assiseproces. Ik heb nog opgeschreven 24 mei 2018 de reconstructie van de feiten. Mm-hmm. Heftig. De woning en de straat waren afgesloten. De vader, de broer en Thomas, de vriend van Julie, waren aanwezig op de reconstructie. zij zijn binnen geweest en rondgeleid. Dan zijn zij in een soort van volgwagen met monitor gaan kijken. Dus er is nooit fysiek contact geweest, maar zij hebben dus wel op een scherm gevolgd hoe dat, de reconstructie dan werd uitgevoerd met Ben er effectief bij. De dader verleende toen enige medewerking, maar opnieuw is er geen antwoord gekomen op de vraag waarom.
Waarom, inderdaad. Wat ik nog interessant vind, is dat hij helium na de feiten had gekocht om zich van het leven te ontnemen, maar dat hij dan aan een afscheids-sms bezig was en dat hij zich dan bedacht zou hebben. Ik was ook alvast nog iets interessants tegengekomen in een stuk van het nieuwsblad. Er was een experte die daar aan het woord is gekomen.
Ja.
Professor Laura van den Bos, dokter in de sociale wetenschappen aan de KU Leuven. En ze heeft onderzoek gedaan naar pornogebruik bij jongeren. En ze zegt van ja, er kan inderdaad wel gewenning ontstaan als mensen vaak naar porno kijken. En dat ze daardoor op zoek kunnen gaan naar andere extremere vormen van porno. Maar of dat ook effectief een invloed heeft op uw gedrag, daar zijn ze nog niet aan uit.
Daar zijn ze nog niet aan uit. Nee. Ja, ik vind dat een beetje... Dat gaat zeker ook nog terugkomen in het assiseproces. Hè, die porno... En zeker in dit geval, omdat het echt om gewelddadige porno ging. Hè. Ben heeft aangegeven dat hij echt keek naar mensen die gewurgd werden tijdens de seks. Dus ja, dat is wel heel heftige porno. Maar ik vind dat altijd een beetje... Ik kan daar niks van zeggen. Ik doe geen onderzoek hierna. Maar ik vind dat ook altijd... Ze zeggen dat ook altijd met films en met games.
Exact.
En ik vind niet dat je iedereen over dezelfde... kan kunt scheren en sowieso moet porno echt eens uit het verdomme hoekje worden gehaald.
Straks zeker nog op ingaan. Nu, het assiseproces, eigenlijk de vraag waar dat het allemaal om draait, heeft hij dit met voorbedachte raden gedaan of niet?
Ja.
En dat is wel heel erg belangrijk, want het gaat dan al dan niet om moord of doodslag. En de straffen die daaraan vasthangen zijn ook een wereld van verschil.
Ja.
Nu, het assiseproces gaat van starten op 3 februari 2020.
Sorry jongens, even tussendoor. Dit is pre-corona, hè?
Echt een maand. Het was al in het land waarschijnlijk toen.
Toen was het waarschijnlijk al in het land, maar dit is waarschijnlijk het laatste assiseproces in Leuven dat van start is kunnen gaan.
En er zit toch wel een bijzonder figuur tussen. Er zit een bekende mens.
Er zit een BV in de jury. Hè? Dus het is een assiseproces. Er wordt een volksjury opgeroepen. Ik heb hierbij geschreven, er is nog hoop voor ons. Ik weet niet of de Nederlanders onder ons hem gaan kennen, maar Jérôme, de cartoonist en ondertussen ook gekend als jurylid van de slimste mens ter wereld, wordt geloot en wordt dan ook nog eens geselecteerd.
Want dat is heel uitzonderlijk. Hè? Ja. Dat was ook in de stemmen van Assises dat aan bod gekomen dat er wel eens meerdere BV's een oproepingsbrief hebben gehad, maar dat die nog nooit... Dat die dan de selectie niet zijn doorgekomen.
Nee. Maar Jérôme is dus geselecteerd en hij was dus een van de 12 van de jury. We kunnen hem er niks over vragen, want ja, je hebt zwijgplicht. Ook daarover straks meer. Verder heb ik hier nog opgeschreven 58 getuigen die worden opgeroepen. Dat is een hele hoop. De advocaten van Ben zijn Frederik Thibault en Tess de Zwarte. De advocaat van de familie is Bart Verbeelen. En dan zo'n mooie quote in de stemmen van Assise. Geen Assise zonder Vermassa, want de advocaat van de vriend van Julie is Chef Vermassa.
Yes. Waar ik het ook nog even over wil hebben, zijn er dus ook dat er een rechtspsychiater komt getuigen. En die zegt van ja, er zal wel een link zijn tussen de seksverslaving van de beschuldigde en de feiten. Maar die verslaving tastte zijn vrije wil en zijn oordeelsvermogen niet aan. Het gevaar hij zegt van ja... Hij is dus volledig toerekeningsvatbaar, want het heeft geen invloed op hoe dat hij zich gedraagt. En dat is ook waar we het net op hadden. Het is niet omdat je naar gewelddadige porno kijkt, dat dat ook je gedrag...
Nee, absoluut. Je hebt nog een oordelingsvermogen. Ja. En dat is gewoon... Dat kun je niet uitsluiten. Dus hij is inderdaad toerekeningsvatbaar.
Ja, en hij zegt ook al, de gerechtspsychiater, van ja, dat de kans dat hij het opnieuw gaat doen, is zeer klein.
Mm-hmm.
Tenminste, mm-hmm. als hij wordt geholpen, als hij vat kan krijgen op die verslaving. Maar, zo zegt ook de psychiater, hij lijkt me wel zeer vatbaar voor die therapie. Hè.
Okay.
Dus dat is een van de conclusies. Even zien wat ik daar nog over heb. Maar ja, het blijft wel zeer gruwelijk wat dat hij gedaan heeft. Dat geeft die psychiater ook toe. Hij wilde zijn agressie op haar... uiten.
Ja.
Hij Hij, niet zozeer omdat hij zich afgewezen voelt, zegt die gerechtspsychiater, nee. Maar omdat hij onvoldoende gehoor bij haar vond.
Ja.
He, ja, is dat dan een soort van vriendschap, allee, of een soort van connectie dat hij niet vond bij haar, dat ze teruggaf?
Ja. Ja, ik vind het moeilijk. Hè. Ik heb hier nog even neergeschreven over de getuigenis van Ben zelf. Hij komt als eerste aan het woord tijdens zijn proces. Die getuigenis komt nogal lijzig en vlak over, want hij zou zwaar onder de antipsychotica zitten op dat moment. Hij heeft heel de voorrechtenis in de gevangenis gezeten. Hij getuigt in zijn getuigenis over seksueel misbruik als kind.
Mm-hmm.
Die ASS wordt nog eens aangehaald. Dat hij een bovengemiddeld IQ heeft, maar toch in bijzonder onderwijs is beland omwille van die ASS. Dat hij heel hard gepest is. Dan wordt zijn vrouw op de getuigenstand geplaatst. En die poneert wel even iets heftig, vond ik heel intens. Zij zegt, ik heb er lang over nagedacht, maar ik ga bij hem blijven.
Ah ja, dat heb ik niet gelezen. Ja,
ja ik... het is waar dat mijn man, dus Ben, duidelijk een ander leven leidde, los van hetgeen dat ik kende. Maar in het leven dat ik met hem had, was ik best gelukkig.
Oh, breek mijn hart, zeg.
Dus ik wil hem wel nog een kans geven en ik ga bij hem blijven. Dit gaat waarschijnlijk als een groot vooroordeel klinken. Ik vermoed dat hun geloof er voor iets tussen zit ook. Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk.
Ja, want maar aan de andere kant, zijn broer en zijn zus niet, hè?
Nee, vrienden ook. Iedereen heeft hem laten vallen.
Dus waar, in welke... Maar ik heb ook gelezen, geloof ik, dat zijn broer ook geen deel meer uitmaakt van de gemeenschap.
Van de gemeenschap,
maar
nee.
Zijn zus wel. Wat dat ik daarover heb... is dat zijn broer en zijn zus komen uiteraard ook getuigen. En zijn broer zegt, ik ben een tijdje heel erg boos geweest, maar nu bezoek ik hem wel in de gevangenis. Niet zo vaak, maar hij blijft mijn broer en ik zie hem wel graag. Dat was ook niet een hele grote verkondiging van liefde. En zijn zus, die natuurlijk dus heel goed bevriend was met Julie, zegt... wij woonden schuin tegenover haar ouders en speelden heel onze jeugd samen. We bleven bij elkaar slapen. En dan, opmerkelijk, zegt ze in tegenwoordige tijd... Julie is een lieve, warme persoon die altijd klaar staat voor een ander. Ik ben heel kwaad op Ben. Ik kan het nog altijd niet geloven.
Ja.
Dus dat zijn ook wel vrij heftige getuigenissen van zijn broer en zijn zus. En dan wil ik het ook nog even hebben over zijn jeugd op school. Hè. Hij werd inderdaad heel erg gepest. Zijn bijnaam was Ben X, in Vlaanderen een heel erg gekende naam. Dat is eigenlijk naar... er is een film van Nick Balthazar, getiteld Ben X. En dat gaat over een jongen met het syndroom van Asperger die gepest wordt.
Ja.
Dus ja, we hebben daar straks al gezegd dat hij achterna werd gezeten naar de bus en zo. En het zijn van die dingen die nog zouden voorgevallen zijn. Maar aan de andere kant wordt dat ook weer gecounterd. Doordat getuigen eigenlijk zeggen die bij hem op school zaten. Van ja, hij was gewoon een onopvallende, eerder gesloten leerling. Die keurig de lessen volgde en deed wat je hem vroeg. Dat heeft een leerkracht gezegd. Mm-hmm. Maar in welke mate zijn leerkrachten altijd op de hoogte?
Niet,
wat dat er
100% niet.
Nee, exact. en een klasgenoot zou gezegd hebben, in mijn ogen was hij een brave jongen. Maar iedereen vond hem wat raar. Sociale nuances en omgangsregels had hij niet helemaal mee.
Ja.
En wat, als ik het goed heb begrepen, en ik wist niet dat dat kon, is dat zijn autisme spectrumstoornis...
Ja.
Dat hij daar zo wat uitgegroeid is, dat dat afgevlakt is.
Ja, dat heb ik ook zo begrepen. Ik vermoed dat dat een combinatie moet zijn van therapie en medicatie. En dat dat eerder een soort van gewenning toch is.
Ik heb er dus geen idee over.
Maar ik vond het ook... Ik las het en ik dacht, wat is dit nu weer voor een rare verdediging? Dat je uit je autisme groeit. Maar
het zou ook geen verdediging zijn.
Nee.
Want
nu zouden ze het zogezegd daarop kunnen steken, wat ook heel kort door de bocht is, natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Doet heel erg denken aan een proces deze week in België, waar de autisme ook ineens een argument was. Sorry. Maar ik wil het wel weten. Ik las het eerst en ik was in de war, maar ik vermoed dat het een soort van leren omgaan met uw ziektebeeld is. En dat je op die manier er niet echt uitgroeit, maar er wel ik weet niet, ja, bepaalde wat, dingen beter kunt of zo?
Hier zie ik nu staan dat een forensisch psychiater, Rudy Verhelst, gezegd heeft... het autisme is later uitgevlakt, maar bepaalde autistische persoonlijkheidskenmerken kunnen wel een rol gespeeld hebben bij de feiten. Als stoornis is het autisme verdwenen, maar het blijft de persoonlijkheid kleuren. Maar een verklaring, het mechanisme dat daarachter zit, wordt er niet bij gezegd. Duidelijk. Dus mochten er mensen zijn die hier meer over weten, we horen het natuurlijk graag. En dan is het Entre Jeff Vermassen.
Entre Jeff Vermassen.
Die vriend Thomas bijstaat. En Jeff Vermassen gaat helemaal...
Kijk, Jeff stelt nooit teleur. Dat is het minste wat je kunt zeggen.
Ja, dus hij zegt van ja, de seksverslaving van Ben is eigenlijk de basis van alle ellende. Hij zegt, hij voedt die zelf met porno steeds extremer. Porno was zijn suikerbrood. Mooie quote. Mooie maar quote. Eigenlijk was het vergif. Net zoals een druggebruiker wilde hij steeds meer. Meneer wilde altijd extremere prikkels. Hij leefde van en in die fantasmen. De drang groeide om ze te realiseren. Het moment dat hij die beslissing nam, was een kantelpunt, dames en heren van de jury. En dit is zeer opmerkelijk. Dit is een seksuele lustmoord. Wat valt op bij seksuele misdadigers? Zij hebben een vast ritueel. Dat zien we ook bij seriemoordenaars. Ik wil niet zeggen dat hij dat is, maar... En dan staat er ook in het artikel, het hoge woord was er toch uit. En Jeff Vermassen zou Ben dan ook vergeleken hebben, of verwezen hebben in ieder geval, naar Ronald Jansen en Kim de Gelder.
Nu, ik bedoel, I'm a sucker voor Jeff Vermassen, sowieso. Ik ben mega gekleurd als het op dat vlak aankomt. Als ik zo'n pleidooi hoor, geloof ik, Jeff. Ja. Maar ik was wel geschrokken toen ik hoorde dat de gerechtspsychiater zei, ik ben er vrij zeker van dat hij dit nooit meer zou doen.
Ja, dat is een heel ander beeld.
En ik zeg niet dat wij moeten vergelijken met een Kim de Gelder, maar ik zou echt... En ik ben geen gerechtspsychiater, ik baseer mij hier weer gewoon op krantenartikels, maar de intensiteit en de vluchtigheid waarmee dat dit gebeurd is, denk ik... Jawel, ik zie die man wel nog...
Nu, de gerechtspsychiater zegt ook niet dat hij het niet meer zal doen.
Nee.
De kans is er nog steeds.
Ja. Ik weet het. Maar toch, als ik naar hem kijk als dader, of als daderprofiel, dan denk ik, ja, mits heel veel begeleiding kan die herstellen van zijn seksverslaving en kan die misschien terug integreren in de maatschappij. Maar ik zou toch echt graag hebben dat hij nog lang onder het toezicht staat van het gerecht.
Absoluut. En dan is er ook nog de interessante term die Jeff Vermassen aan Ben heeft gegeven, want de speurders komen eigenlijk te weten dat Ben die ochtend nog bij andere vrouwen is willen binnengaan. En we weten al dat hij bij Eefje naar het toilet is geweest.
Ja.
Blijkbaar is hij ook nog bij twee andere vrouwen langs geweest die niet thuis waren. Mm-hmm. Waarom dat hij Eefje niks zou hebben aangedaan, is omdat ze een kindje zou hebben.
Ja. Eefje is de vrouw bij wie, we hebben dat daar straks kort aangehaald, bij wie hij ook in zijn eerste verklaring, toen hij nog niet had bekend dat hij Julie had vermoord, heeft gezegd van, ik ben bij een vriendin gepasseerd om snel naar het toilet te gaan.
Ja,
en dat is die Eefje.
En
die had inderdaad haar dochtertje dat bij haar thuis was. Dus voor Jeff Vermassen is dat een aanleiding om te zeggen van, zij is aan de dood ontsnapt. Ja. Want haar dochter was thuis, dus anders was er gewoon een getuige geweest. Of gaat die dochter ook moeten vermoorden?
Ja.
En dan geeft hij, jij mag hem doen, een heel mooie naam aan Ben.
Ja, dus want Jeff Vermassen zegt van hij had gewoon wel een vaste truc om bij vrouwen binnen te geraken. Hè, doen alsof dat hij heel snel naar het toilet moest gaan. Ik noem hem de kakker van Tine.
Dat is toch... Goed gevonden.
Goed gevonden. Ook heel schrijnend is dat hij zegt, mocht Eefje haar dochter niet thuis zijn geweest, dan had mijn cliënt, Thomas, zijn vrouw nog. En was zij nu dood?
Ja. En dat is een bold statement om te maken van Jeff, maar ik volg hem daar keihard in.
Ja.
Ik heb echt zoiets van... Ik denk echt dat Ben met voorbedachte raden ging moorden die dag. En ik denk dat Eefje zijn eerste bedoelde slachtoffer was. zij geeft ook zelf aan dat het een heel raar bezoek was. Dat Ben zich heel raar gedroeg tijdens die momenten bij haar thuis. En ja, zij denkt natuurlijk nu dat ze aan de dood is ontsnapt. Ja. Hè?
Terecht, denk ik.
Ja, terecht, denk ik. En van die twee andere vrouwen, ik heb hun namen opgeschreven, Celina en Helena. Maar daar vind ik niks van terug. Dus ik vermoed dat ze niet... Wij denken dat nu, we vullen dat aan dat ze niet thuis waren. Hè?
Ja, inderdaad. Denken wij,
ja.
Maar het is daardoor dat eigenlijk dat Jeff Vermasse aan de jury vraagt om ja te antwoorden op de voorbedachtheid. Wat maakt dat hij een moord zou hebben gepleegd. Ja. Hè? De verdediging vraagt uiteraard om dat niet te doen.
Ja.
En aan het einde van zijn pleidooi van Jeff Vermasse komt er nog wel iets heel erg naar boven.
Oh, echt, ik krijg weer kippenvel als ik erover nadenk. Ja, Jeff sluit zijn pleidooi af... Dat Julie heel gelukkig was, dat haar leven heel schoon was. Hij heeft ook Thomas op de stand, getuigenstand geroepen. Thomas vertelt over hoe dat hij Julie ten huwelijk ging vragen. Mm. Hè. Ze gingen het weekend na de bewuste vrijdag een weekend samen naar Parijs. En Julie had al zitten hinten van, ga je mij daar ten huwelijk vragen? En Thomas zegt in de rit van, kijk, nee, ze dacht wel dat ik haar in Parijs ten huwelijk ging vragen, maar dat ging niet gebeuren. Ik ging haar deze zomer op Suikerrok in Tienen ten huwelijk vragen voor een groot publiek. Ja, echt, ja, sorry. Be right back crying. En aan het eind... van zijn pleidooi haalt hij een babyrompertje boven. En hij zegt... dit hebben we gevonden in de wagen van Julie. Het is een klein wit babypakje waarop staat geschreven in gouden letters... Made with love. Wat dus maakt dat Julie waarschijnlijk in verwachting was. Thomas wist dat niet. Waarschijnlijk was dat babypakje om aan hem te geven. Mm-hmm. Haar ouders wisten dat ook niet. Ja, haar lichaam is na de autopsie vrijgegeven en begraven. Dus het is nooit getest. Maar iedereen vermoedt dus dat Julie op het moment dat ze vermoord is, waarschijnlijk in verwachting was van een kindje.
Ja, en dat kindje hè, op het moment van het assiseproces er geweest zou zijn. Hè?
Ja, inderdaad. Echt kippenvel
over heel mijn lijf. Dan even nog een ander element van Jeff Vermasse. Die wil eigenlijk dat het bekijken van zware extreme porno bestraft wordt.
Ja.
Hij zegt daarover, er is een oneindig groot verschil tussen naar een sensuele foto kijken en op het toilet zitten kijken naar hoe een vrouw verkracht en gewurgd wordt. Wie in Azië naar zulke beelden kijkt, vliegt in de gevangenis. Bij ons is dat allemaal geen probleem.
Ja. Na het assiseproces zijn er dan zowel wat artikels over verschenen van is zoiets mogelijk en kun je een grens stellen? Wat natuurlijk heel moeilijk is... Want waar trek je de grens? Wat is gewelddadige porno voor wie? We kennen allemaal nog de film De SM-rechter. Hè? Er zijn ooit mensen veroordeeld omdat ze aan BDSM deden, wat dat perfect legaal is.
Ja, wat ik daar... Er is een professor seksueel strafrecht, Lisbeth Stevens, die zegt van ja, andere perversiteiten, zoals plas- en poepseks, dierenseks of gewelddadige porno, zijn verboden om te verspreiden, maar niet om naar te kijken. En inderdaad, het gaat dan van ja, die controle daarop valt ook heel erg moeilijk af te dwingen. En ook de vraag, waar leg je de grens? Ik ben ook een quote van Wim Slabbink tegengekomen, een bekende seksuoloog in Vlaanderen. Dat er in Engeland op een gegeven moment een groep witte oude mannen is geweest die een verbod wil leggen op porno. En die commissie vond eigenlijk ook dat vrouwelijke ejaculatie niet getoond mocht worden, want ze vonden dat vreemd.
Dat
was echt bizar. Maar inderdaad, zolang alles met de wederzijdse toestemming gebeurt...
Mm-hmm.
Ik bedoel, binnen de legale kaders,
ja.
Moet dat allemaal kunnen. En Wim Slabbink zegt er ook over, anders dreig je een doos van Pandora te openen die onze seksuele vrijheid aantast.
Absoluut.
Ja. Dus er is geen gevolg gegeven aan Jeff Vermasse zijn oproep.
Er is geen gevolg. Ik begrijp in zijn pleidooi van verdediging, je zit natuurlijk wel met dat element van die zware porno- en seksverslaving dat ongetwijfeld gespeeld hebben in de acties die gebeurd zijn.
Maar niet in het gedrag. Of...
Nee, zeker niet. Maar ik moet toch wel een soort... Ik zeg geen verband, maar het zal wel beïnvloed geweest zijn. Mm-hmm. Zijn gedrag is beïnvloed door wat hij heeft gezien of waar hij zelf naar op zoek ging. Maar dat is makkelijker op te lossen door in behandeling te gaan.
Ja.
En niemand te vermoorden.
Maar dat is dan niet dat je hetzelfde zegt van, van games kunnen nu ook beïnvloeden.
Maar ik vermoed dat dat gedrag wel beïnvloedt, maar je kunt daar op een andere manier... Ik denk, er zijn zoveel ouders die schrik hebben voor hun kind dat spelletjes spelen met AK-47 en zo. Maar ik bedoel, we spelen al soldaatje en cowboys sinds dat we klein zijn. Hè. Ik denk dat opvoeding en dat plaatsen en aangeven van dit is een spel, dit is niet echt... Jij mag een bom gooien op het andere kamp, maar...
Ja.
In het spel, dit is fictie. Datzelfde met tv. Hè. Dat is nu recent ook weer ter sprake gekomen met die Squid Game. Hè, dat ook heel gewelddadig is. En dat kinderen dat blijkbaar naspelen op de speelplaats. En ja, daar is niks verkeerd mee. Maar je moet het gewoon kunnen plaatsen. En ik geloof dat dat een beetje hetzelfde is. Maar ik vermoed dat er zal ongetwijfeld wel een soort van invloed geweest zijn. Zeker ook, ik denk ook het stiekem en het geheime zal voor Ben ook veel hebben meegespeeld. Ik denk dat hij ergens wel besefte dat hij fout was, want anders hield hij dat leven niet zo geheim.
Ja, dat is een goed punt. Het is ook, de verdediging is dan aan de beurt, na Jeff Massa. En dat zijn dan Frederik Thibault en zijn medepleitster Tess de Zwart. En... hij zegt, Frederik Thibault zegt van ja, het feit dat je hem vergelijkt met seriemoordenaars, ik weet, in elke zaak waarin u pleit, zijn de seriemoordenaars nooit ver weg. Zegt Frederik daarover. Maar geef nu toe, een doortrapte seriemoordenaar die op klaarlichte dag zijn slachtoffer thuis opzoekt, ook waar haar broer in woont, zijn gsm meeneemt met de locatievoorzieningen aan en het lijk daar keurig laat liggen. Bon, al die stemmingmakerij stoort mij wat. Dus hij heeft zoiets van, ja, dit is echt naast het punt. Dat is echt te ver doorgetrokken. Ja. Hij heeft ook... De politie heeft niet ontdekt dat hij een porno- en seksverslaving heeft. Hij heeft dat zelf aangegeven. En waarom zou Ben dat doen als hij weet dat het in zijn nadeel zou spelen?
Ik denk dat Ben...
Of zo doortrapt zou zijn, hè?
Ja.
Waarom zou je dat dan zeggen?
Die wist al, want hij hield dat leven geheim. Dat was echt... Hij leidde een dubbel leven. Hij wist maar al te goed dat alles wat hij deed voor de moord eigenlijk ook al niet super kosher was. Ik bedoel, hij was getrouwd. Hij leefde normaal in een zeer streng gelovige omgeving. En ik denk, die moord is gebeurd... En die arrestatie was voor hem, denk ik, gewoon echt de kurk die er werd uitgehaald. En alles is er gewoon uitgekomen.
Ja.
Ik denk dat hij, zelfs op het moment van de moord, op het moment dat hij naar porno keek, die wist dat hij dingen deed die niet 100% in orde waren. Maar er sprak niemand hem over aan. Hij had geen vangnet. Hè? Nee. Hij kon er met zijn vrienden niet over praten, want hij had er amper. In zijn familie kon hij er niet over praten, want die waren mega gelovig. En dat is gewoon een vat... explosief en dat is ontploft. En Julie is daar een slachtoffer van. En ja, volgens mij had de politie nog 100 dingen eruit kunnen halen. Die had kunnen blijven praten. Dat is hoe dat ik het zie. Maar ik ga niet helemaal akkoord met het feit dat hij nooit meer zou kunnen overgaan tot een andere misdaad. Dat vind ik moeilijk te geloven. Ik denk dat zo iemand zijn... vat teruggevuld kan geraken als je niet goed begeleid wordt.
Als er geen goede begeleiding is, absoluut. Ja. Frederik Thibault vind ik een grappig moment in de rechtszaal.
Ja.
Die richt zich op een gegeven moment tot alle mannelijke aanwezigen in de zaal. En vraagt eigenlijk aan hen van ja, iedereen heeft toch wel al eens naar porno
gesurfd. Alleen de mannen.
Dus alleen de mannelijke aanwezigen, inderdaad. En er gingen zo, in het artikel staat dan, ja, er gingen zo een paar koppen naar beneden. Het is stil in de zaal, tot een van de juryleden op de reservebank luidop roept, ja, ik, out of proud. Ja, we moeten toch... Ik bedoel, maar het is ook niet iets om je voor te schamen.
Nee, Jesus, maar ook gewoon... sorry, kunnen we ook al stoppen met dat aan mannen te vragen?
Vrouw, kijk op mijn porno.
Iedereen kijkt naar porno en zegt niet dat het niet waar is. Ik geloof u niet.
Nee.
Ik geloof u niet. Ik geloof er niks van. Moedig jurylid. Het was sowieso Jérôme.
Ja, ik had gehoopt dat het Jérôme was, maar het was een jurylid op de reservebank. Dus het was sowieso niet Jérôme.
Jammer. Trouwens, ook, ik zal mij nu even ook outen. Ik ben echt ook verliefd op Jérôme.
Snap ik.
Ja.
De snor, het haar, alles.
De humor.
Bon,
oké,
okay,
back to business.
Ja, we komen tot een vonnis.
Ja. Ja, gewoon het vonnis even zeggen.
Ja.
Hij wordt veroordeeld voor moord. met voorbedachte raden. En daar hangt een gevangenisstraf aan van 24 jaar, waarbij 6 jaar ter beschikkingstelling van het gerecht bijkomt.
Mm-hmm.
Familie is teleurgesteld. Die hadden natuurlijk gehoopt op levenslang. Het parket had denk ik 28 jaar gevorderd plus 15 jaar ter beschikkingstelling van het gerecht. 24 jaar betekent dat in principe na 6 jaar een derde van zijn straf zou kunnen vrijkomen. Wat ik niet wist, is die ter beschikkingstelling van het gerecht wordt bovenop je 24 jaar geteld. Dus als hij na 6 jaar vrijkomt, dan moet hij nog altijd zeg maar 30 jaar ter beschikkingstelling. Of zo heb ik het toch geïnterpreteerd. Als er iemand hier meer over weet, laat het mij weten. En dat was voor mij wel een geruststelling. Dat je die ter beschikkingstelling van het gerecht wel nog hebt als soort van controle.
Ja, absoluut. Absoluut. De jury heeft uiteraard ook gemotiveerd waarom dat ze dit vonnis beslist hebben. Over de voorbedachtheid verwijzen ze door naar de verslaving aan extreme porno en naar zijn zoektocht naar een potentieel slachtoffer om zijn fantasieën te realiseren. Hè. Dus hij is bij 3 vrouwen eerder op de dag ook al langs geweest of heeft daar geprobeerd binnen te komen. Ja. En ze zeggen dus, het gaat om een ruim van tevoren en in voldoende stabiele gemoedstoestand beraamd plan. Mm-hmm. Dus hij was volledig bij zinnen toen hij dit gedaan heeft. Nu, zowel het Hof als de jury zeggen wel van ja, ze houden rekening met de uitzonderlijke ernst van de feiten. Hè. Het is inderdaad zeer gruwelijk wat dat hij gedaan heeft. Hij heeft het leven ontnomen van een bijzonder geliefde vrouw en met als enig motief het bevredigen van zijn perverse verlangens. Maar ze kijken dan ook weer naar de verzachtende omstandigheden. Hè. Ja. Hij heeft een gunstig strafverleden, wat wil zeggen dat hij een blanco strafblad zal hebben. Hij heeft schuldinzicht getoond en dan staat er de bijzondere persoonlijkheidsstructuren van Ben. Dat zal dan inderdaad gaan om dat autisme-spectrumstoornis, wat dat dan nog steeds in zijn nog aanwezig zal zijn, maar in mindere mate. En daarover wordt gezegd van ja, die persoonlijkheidsstructuur heeft hem belemmerd in de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden. Maar
kijk, weet je, ik vind dat altijd een beetje moeilijk, hè. En ik snap het, je hebt altijd verzachtende omstandigheden. Maar dan denk ik, niet iedereen die een slechte jeugd heeft, gaat over tot moord. Niet elke persoon met ASS gaat een misdrijf plegen. Dus dan heb ik liever dat we medailles uitdelen aan de mensen die het niet doen, dan dat we gaan toegiftes doen aan mensen die het wel doen of zo.
Ja, heel
bizar. Ik vind het heel moeilijk.
Ja.
En daarmee lijkt de kous af, maar dat is niet zo.
Nee.
Het is echt a lot of juice.
Ja, inderdaad. Want
een tijdje na de feiten, na het proces, treedt een van de 12 juryleden naar buiten. Op Facebook doet ze haar beklag. En zegt ze van, kijk, ook ik ben enorm in shock van het vonnis. Ik heb gestreden voor levenslang en ik ben zo teleurgesteld dat we voor 24 jaar zijn geëindigd. Ik ben al opgelucht dat we boven de 20 zijn geëindigd, want daar heb ik hard voor moeten vechten. Iemand heeft die vrouw niet verteld dat je moet zwijgen. Ook uw zwijgplicht geldt na de uitspraak.
Het was trouwens op een artikel dat het Nieuwsblad had gepost op Facebook. Echt zo,
Jesus.
Stay away van de comments, alsjeblieft. Echt, Dus die heeft daar heel dat bericht voor Jan en Alleman gepost.
Mm-hmm. En ik denk dat ze zelf niet besefte dat het proces had gewoon opnieuw kunnen gevoerd worden. Als
inderdaad.
Je daar een bekkende vierkante rechter op zet, die zegt, ja, sorry, dat is beroepsschending, of hoe heet het? En het hele proces wordt opnieuw gevoerd. En die vrouw kon daarvoor in de gevangenis eindigen, hè?
Absoluut. Ze riskeerde 1 tot 3 jaar cel en een boete van 800 tot 8000 euro. Er wordt inderdaad onderzoek gedaan van, ja, wat kunnen we hiermee doen? En ze komen eigenlijk tot een minderlijke schikking. Dus die vrouw heeft waarschijnlijk een boete moeten betalen. We weten niet hoeveel. Tussen de 800 en 8000 euro dan waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Waardoor de strafvordering is vervallen. Dus de verdediging had de mogelijkheid om in cassatie te gaan, een cassatieberoep. Ja. door wat dat jury net gedaan had. Maar beslist van dat uiteindelijk niet te doen.
Ik denk dat ze heel veel geluk hebben gehad. Ik heb nergens gevonden dat de verdediging tevreden was of zo, maar ik vind 24 jaar...
Ja, en ik denk dat dat ook dat denk ik dan meer, want ik heb het ook nergens gelezen. Nee. Is dat een reden geweest dat ze niet in cassatieberoep zijn gegaan?
Omdat ze misschien schrik hadden om dat hoger te eindigen. Ja,
en dat is de zaak.
Ja. Ik ben een paar keer zwaar in shock geweest.
Absoluut. Ik vond het bij mij vooral frappant dat ik de zaak niet kende.
Ik vond het kwam heel dichtbij. Heel veel, ik kom niet in tienden of zo, maar ik vond het heel herkenbaar op een of andere manier. Uiteraard, we zijn twee vrouwen, dus dan komt het altijd weer zo wat dichterbij. Maar de banaalheid, de randomness, waarom Julie en niemand anders? Waarom de moord? We hebben nog altijd geen antwoord op. Dat maakt het heel frustrerend.
Maar het feit dat hij ook langs is geweest bij drie andere vrouwen wijst er voor mij ook op dat hij een plan had die dag.
Ik kan geloven dat er een kortsluiting is in zijn hoofd. Ik kan geloven dat, dat hij gehandeld heeft buiten zijn zinnen, zeker. Maar hij had een plan. Hij ging die dag iemand iets aandoen.
Hij wist niet hoe of wat. Maar volgens mij was er inderdaad wel het idee van...
Ik ga over tot actie. Ja. Misschien zat het idee van moord niet in zijn hoofd, maar hij ging geweld plegen tegen een vrouw. En dat was gepland.
Want dat is natuurlijk wel nog steeds... We hebben dat in het begin even gezegd. Er waren geen sporen van seksueel misbruik bij Julie. Maar er is wel serieus wat geweld bij te pas gekomen aan hoe Julie om het leven is gekomen. En dat is gewoon een verhaal dat ons bewijst... Ja, elke vrouw heeft daar angst voor.
Ja. Maar dit is mijn angst. Ik heb ook geen vijanden. Dat klinkt nu zo heel onnozel, maar het leven van Julie is zo herkenbaar. Hè? Mm-hmm. Je hebt vrienden, je bent gelukkig. Dat er misschien een vage kennis is die plannen heeft of die waarmee je in contact komt en waar jij slachtoffer van kunt worden, dat is echt...
Ja, je zei het in het begin al, de twee Britse vrouwen die...
Laten we het daar even over... Want dus waarom dat ik de zaak absoluut wou brengen, is omdat er de laatste tijd gewoon heel veel kut nieuws is als vrouw. Mm-hmm. En ik vind dat belangrijk dat we dat iets aanhalen. Ik weet niet of dat we dat al expliciet hebben gedaan. Of toch niet, toch zeker niet de twee zaken wat er nu in Engeland gaande zijn. De eerste is Sarah Everard. Op 3 maart van dit jaar loopt de 33-jarige Sarah naar huis na een bezoek van haar vriend. En ze wordt aangesproken door een politieagent, die toont zijn badge. En die vraagt aan haar om mee te komen ter ondervraging. Hij doet haar instappen in een wagen en ze rijden 120 kilometer weg uit Londen. Hij heeft dan haar doen overstappen in een andere auto, zijn eigen auto, naar een afgelegen plek gereden, een bos. Hij heeft haar verkracht in de auto, dan heeft hij haar gewurgd met de riem van zijn politiekostuum. Hij heeft haar lichaam naar een stuk bos gebracht dat hij daar bezat, op een half uurtje rijden van Dover. Hij heeft haar lichaam achtergelaten in het bos. Toen dat hij zag dat de politie intensief naar haar op zoek was, heeft hij haar verbrand in een oude koelkast en heeft hij dan het lichaam gedumpt in de vijver. Enkele dagen later heeft hij zijn vrouw en twee kinderen meegepakt naar een picknick in hetzelfde stukje bos.
Oh my god.
Ja. En dan recent, eind september, dus hij is ondertussen veroordeeld. En ik geloof dat hij eind september veroordeeld is. En de week ervoor is in het zuiden van Londen opnieuw een 28-jarige vrouw, Sabina Nessa, vermoord op weg van huis naar de pub. 5 minuten lopen, 1 park door en brutaal vermoord. Dan heeft de burgemeester van Londen een heel pakkende speech gegeven. Ik heb één zin opgeschreven. Tussen Internationale Vrouwendag 8 maart vorig jaar en Internationale Vrouwendag 8 maart dit jaar zijn er in ons land 118 vrouwen gedood door mannen.
Ja, dat is echt even om stil van te worden.
Dat is echt iets om bij stil te staan. En dat is gewoon... Er wordt vaak lacherig over gedaan, hè, over geweld tegen vrouwen, maar het komt gewoon hard binnen. En de zaak van Julie is zo dichtbij, zo herkenbaar, en dan denk ik, fucking hell. Dat moet echt, ja... daar zou ik graag hard voor werken, voor het geweld tegen vrouwen te stoppen. En vooral over de onnozeliteit dat er dan soms wordt gedaan over seksueel misbruik, over vrouwen die zich onveilig voelen in het nachtleven. En daar wordt dan mee gelachen. En dan denk ik
me de bek niet open, echt, want ik ga helemaal los. Allee, het bepaalde assiseproces dat daar straks al is gevallen, is daar ook een
prachtig voorbeeld van.
Het is zeer schrijnend over hoe dat vrouwen niet serieus worden genomen in de onveiligheid waarin we leven. En het is gewoon heel makkelijk om het weg te wuiven als man, omdat je gewoon geen flauw benul hebt waar het over gaat.
Nee.
Maar mannen zijn ook slachtoffer.
Zeker.
Laten we dat ook niet vergeten, maar het merendeel van de mannen... geen idee.
Nee. En waarschijnlijk, voor alle mannen die luisteren, het merendeel van jullie zijn heel fijne mannen en reageren waarschijnlijk begripvol op wat dat wij nu vertellen. Maar voor die paar fucking suckers, dat het te luid te roepen dat er geen probleem is, dat er geen verschil is tussen vrouwen en mannen op dat vlak, fuck you. Sorry, moest er even uit.
Ik heb misschien nog een soort van kleine luchtige noot om mee te eindigen.
Ja, goed idee.
Of wil jij nog iets...
Nee, gewoon nog eens fuck you. Voilà.
het begint ook wel schrijnend, want het gaat over de zaak van Gabi Petito.
Ja.
Ook een
moord op een vrouw, ja.
Die vermoord is. Het was een artikel van The New Yorker.
Mm-hmm.
En de titel was Bounty Hunting for Brian Laundrie in a Land of Lookalikes. Dus Brian Laundrie is de vriend van Gabi, die nu gezocht wordt op dit moment. En het gaat er dus over dat heel veel van die armchair detectives, mensen op
het internet,
dus speculeren dat Brian op de vlucht is op de Appalachian Trail.
Mm-hmm.
Dus een soort van waar je kunt gaan hiken. Mm-hmm. En er staat bad news, slecht nieuws, voor de typische long distance hiker. Mager, bleek, kaal en met een baard. Omdat die Brian blijkbaar heel erg generische kenmerken heeft, zijn er dus al andere hikers
gearresteerd.
En zo is het verhaal van Severin Brackwith, die met zijn vriendin daar in de buurt was gaan hiken. Ze overnachten ergens in een resort om even te bekomen van het bos, zo staat dat in het artikel. En de politie valt daar op een gegeven moment gewoon binnen. Maar echt zo, zoals jij daar straks zei, van zo was het niet.
Ja,
is het
zo
nu wel.
Ja.
Echt met full body armor en whatever.
Oh, Jesus.
Om hem in te rekenen. En ze slaan hem ook meteen in de handboeien, want er was dus iemand die had de tip gegeven van ik denk dat hij hier zit. En als je de foto's vergelijkt,
Lijken ze
ook wel echt op elkaar. Maar Severin kon al heel snel bewijzen van ik ben
It's
het niet.
Me, nee.
Omdat hij had niet de tattoos die Brian heeft. En hij had ook nog steeds zijn identiteitskaart bij zich. En kon zeggen van ik ben Severin. Maar dan dat heel dat machtsvertoon weer. Ik snap het wel ergens. Maar in plaats van dan eerst even te vragen, mag ik je identiteitskaart
even basic zien? Politiewerk, check even Facebook vrienden en gsm. Ja. Zoals de politie van Tine.
En Severin heeft de tip van de politieagent gekregen om zijn baard af te scheren.
Oh ja, okay.
Omdat waarschijnlijk Brian, als hij nog zou leven, dat is nog maar de vraag, nu waarschijnlijk in de wildernis zit met een baard waarschijnlijk. Hij heeft zijn baard dan uiteindelijk afgeschoren en heeft daarover gezegd dat hem toch wel pijn deed om zijn baard af te scheren, omdat ik iets minder kin heb dan Brian. Maar goed, om even op een luchtige noot te eindigen, dat...
Even daarover, want we zijn de case wel aan het volgen. Maar Brian heeft toch een Jurgen Koningske gedaan, die heeft toch al zelfmoord gepleegd?
Ja.
Dat is mij ook.
Ik denk dat ze hem beter dood kunnen zoeken dan dat hij nog leeft. Ja,
zo heroïs wat aan het rondtrekken in een natuurgebied, I don't buy it.
Nee. En zoals je ziet, mensen zijn nog steeds bezig met hem. Hè? Dus het kan ook niet anders dan als hij nog leeft, dat hij volgens mij snel gevat zou worden.
Dat denk ik ook. Ik denk dat hij al dood is. Ik denk dat hij zelfmoord heeft gepleegd.
Ja. Ja, eindigen we toch weer een beetje. Ja, het is een heftige zaak.
Het is een heftige zaak. En ik heb gewoon het gevoel, maar misschien is het ook gewoon omdat we ouder worden en nog meer het nieuws volgen en alles lezen of zo. Maar ik heb gewoon echt het gevoel dat sinds corona gedaan is, dat er gewoon zoveel meer geweld is.
Ja, maar het zou me niet... het zou me niet verbazen.
Misschien omdat mensen zo lang hebben binnengezeten en geïsoleerd hebben geleefd, maar...
Jesus. Terwijl ik aan de andere kant ook kan bedenken dat tijdens corona er ook meer geweld is binnen
het geweld,
huis,
echt waar. Ik wil het niet weten. In ieder geval, als je mij iets ziet, er zijn hulplijnen. Mm. We posten dit ook altijd bij elke aflevering. Als wij kunnen helpen op een of andere manier, laat het ons weten. Als er organisaties zijn die iets doen rond geweld tegen vrouwen, please, laat het mij ook weten, want I want to participate. Dat is echt iets, elke keer als ik zo'n zaak lees, dan denk ik van fuck, ik had het kunnen zijn. Ik weet het niet, dat is ineens zo herkenbaar.
Maar ja, het had ons zomaar kunnen zijn. Ja. Hoe vaak hebben wij ons al niet onveilig gevoeld als we op straat lopen? Ja. Jij hebt een paar afleveringen geleden verteld over uw voorval in de trein. Ja. Hetzelfde met de Britse zaken, hetzelfde met Julie. Ja. Het zijn echt momenten dat je het niet verwacht. Je wandelt gewoon naar huis of je bent gewoon thuis. Mm-hmm. Je zou het gewoon echt met rust gelaten moeten worden op dat moment. Ja. Er is geen reden om dat, dat mannen denken... Oh, nu is het een moment om een vrouw lastig te vallen. Ja.
Nee, je hebt gelijk. Dus als we kunnen helpen op een of andere manier, laat het weten. Punt. En gebruik je stem ook als vrouw in een ruimte vol met mensen die tegenovergestelde zeggen als jij. Zeg gewoon waar dat jij, hoe dat jij erover denkt. En,
be an angry feminist. Het maakt echt niet uit dat mensen zogenaamd zo over je denken. Het is echt niet...
Als ook, ik vind angry feminist mannen ook heel aantrekkelijk. Dus be an angry feminist. Kijk, echt waar. Mannen, vrouwen, all be angry feminist.
Voilà,
please.
We zijn het.
Oké, dat was het. Dankjewel. Sorry, het was een heftige aflevering. Waarschijnlijk niet zo vrolijk als we soms proberen te zijn.
Nee, ik onthoud vooral het jurylid op de reservebank dat volmondig ja heeft geroepen op
en
de
ik ga dromen van Jeroen vannacht.
Perfect, gaan we doen. Bye.
Doei.